En mensen die thuis met ons zijn verbonden, nu of op een later moment. En natuurlijk de gasten in ons midden. Allen hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Hierin gaat voor dominee Geert Bruinsma. Mijn naam is Jaap Prins en ik ben ouderling van dienst. Na de dienst is er voor gasten en gemeenteleden koffie drinken in de grote zaal hierachter. De Bijbellezing bestaat vanmorgen uit drie gedeeltes. Daniël 7, vers 1 tot 3 en vers 9 tot 18. Lucas 24, vers 49 tot 53 en Openbaringen 12, vers 7 tot 12. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor Kassen Kerkverband. We beginnen de dienst met het zingen van lied 725. Gij boden rond Gods troon. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Goedemorgen, broers en zussen. Zullen we deze dienst beginnen door voor onze God stil te worden en voor hem te gaan staan? Ook op deze feestdag, deze kroningsdag, belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En ook vanmorgen begroeten wij elkaar met de christelijke groet. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. We zingen Psalm 20 vers 3 en 4. Dat is best lastig, die psalmen. Misschien moeten we eens wat vaker oefenen met de psalmen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we mochten beginnen met u de lof te brengen. Met een lied, Heren, van overwinning. Dank u wel dat we hier vandaag op deze Kroningsdag mogen komen. Wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest? Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben voor spreken en luisteren? Geef dat we iets mogen zien van uw grootheid vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Ja, u hoort het al, 3 schriftlezingen vanmorgen. En in de preek hopen we de samenhang daar ook van te gaan bekijken. En dan gaan we weer een psalm zingen. Ik hoop dat het... Dat die melodie iets bekender is. Psalm 47, dat is eigenlijk de hemelvaartpsalm. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Juich, o volken, juich. Maar eerst dus 3 lezingen. Die gaat Bea voor ons verzorgen.
Het visioen van de 4 dieren. In het eerste jaar van koning Belsasar van Babylonië had Daniel een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus. Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er oude wijzen plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuiver wol en zijn troon bestond uit vuurvlammen. De wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizendmaal duizend dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. En ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt. De visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten mij in verwarring. Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. En hij gaf me deze verklaring. Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap altijd behouden, voor eeuwig en altijd. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Dan Openbaringen. Lucas 24, 49 tot 53. Oh, dat heb ik niet gelezen. Ja, nou, dan ga ik dat nu lezen. Ik heb een briefje staan. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad dat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. En dan Openbaringen 12, vers 7 tot 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël, en zij bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en de koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en allen die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.
Jongens en meisjes, er zijn niet zoveel vanmorgen, maar die er zijn. Als je een wedstrijdje doet, hè? Bijvoorbeeld touwtrekken. Doe je dat? Touwtje trekken? Zo. Aan de ene kant een paar mensen aan de touw, aan de andere kant en dan kijken wie het sterkste is. Soms dan sta je aan de ene kant van het touw en dan denk je, oei, dit hou ik niet, dit komt nooit meer goed. Oh, dit komt nooit meer goed. En dan wordt er zo aan je getrokken. Eigenlijk kun je dat wel een beetje vergelijken met de wereld van nu. Hè? Er is zoveel in de wereld dat je denkt van dat gaat niet goed jongens, dit gaat helemaal niet goed. En er is geen houden aan. Maar weet je, toen kwam de Heer Jezus op aarde en die heeft ervoor gezorgd dat dit niet meer ging, maar dat het gewoon weer, dat het ophield met die dingen. Hij heeft de wedstrijd gewonnen, zeg maar. En hij deed dat door goed te doen, door de mensen te leren hoe ze moesten leven voor de Heere God, door de liefde die hij had. En de Heer Jezus is met hemelvaart is hij naar de hemel gegaan, maar dat was niet omdat hij verloren had. Dat was juist omdat hij gewonnen had, omdat hij bereikt had dat het kwaad in de wereld het niet meer zou kunnen winnen. Nou, dat is eigenlijk waar we vanmorgen in de preek over gaan hebben. Dat de Heer Jezus gewonnen heeft en dat hij in de hemel als overwinnaar binnenkomt. En wat dat voor ons betekent. Broers en zus. Nou, laatste psalm ging weer best goed, hè? Dus de melodie was ook gewoon een beetje onbekend van die eerste. Hemelvaart. Toen ik jong was, toen was er bij ons in de buurt een boerderij en die had een naam. Die had de naam Linquenda. U kent die naam misschien wel. Je ziet ze op boten ook wel vaak. Linquenda. En die boer die verkocht op een gegeven moment de boerderij en toen kocht hij een andere boerderij en daar kwam ook een naam op en daar zette hij op Relinquenda. Linquenda betekent de plek die wij moeten verlaten. Relinquenda was dus de plek die we wederom moeten verlaten. En toen hij ging rentenieren, toen zeiden de mensen in ons dorp allemaal, nou zal hij er wel op zetten, de laatste halte. Dat deed hij niet. Maar zo ervaren heel veel mensen hemelvaart. Alsof het vooral betekent dat de Heer Jezus weggaat. Heel veel christenen zeggen dan, ja natuurlijk, hij gaat voor ons aan het werk. Hij gaat een plek voor ons klaarmaken. En als zijn tijd dan gekomen is, dan zul je eens wat beleven. En nee, hij vergeet ons natuurlijk niet en hij laat ons niet alleen. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Hij stuurt de Heilige Geest. Dat is zijn plaatsvervanger. En dat vieren we over 10 dagen. En daar trekken we dan weer 2 dagen voor uit. 2 dagen voor gereserveerd. Dat is met kerst en met Pasen. Maar tot die tijd geldt voor veel mensen het Linquenda. Dat lijkt een beetje het lot van Hemelvaartsdag. Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat dat niet zo is. En de Bijbel tekent hemelvaart af, juist in tegenovergestelde richting. En wanneer je dat 1 keer hebt gezien voor jezelf, dan wordt Hemelvaartsdag, en ik heb dat hier wel vaker gezegd, misschien wel de belangrijkste feest van alle christelijke feesten. En ik hoop dat je daar iets van mag meenemen vanmorgen in deze preek. En daarom ben ik begonnen bij Daniël. In Daniël lezen we hoe hij een visioen krijgt. En dan ziet hij de machten van deze wereld, voorgesteld als 4 dieren. Machtige staten die andere staten verslinden. Machtige landen die andere landen vertrappen en vernietigen. Corrupte regimes en geestelijke leiders die belust zijn op macht en rijkdom. Landen met criminele heersers die in de wereld opereren zonder zich van welke rechtsorde dan ook iets aan te trekken. Zonder een spoor van gerechtigheid. En dat was voor Daniël was dat een herkenbaar beeld. En voor ons is dat ook een herkenbaar beeld. Het is een realiteit die we nog steeds alle dagen om ons heen zien. De wereld zit er nog net zo in als in Daniëls tijd. Daniël ziet koninkrijken zich tegen God verheffen. Maar dan ineens verandert dat visioen. Een oude wijze staat er. Een oude wijze neemt plaats op zijn troon. Een oude wijze. Nou, dat klinkt een beetje vreemd, hè? Even tussendoor. Een oude wijze, dat klinkt een beetje in onze oren als leeftijdsdiscriminatie. Positieve discriminatie, dat dan weer wel, maar toch. Een oude wijze, waarom noemt Daniël hem zo? Nou, dat is omdat ouderdom in de Bijbel, ouderdom en wijsheid samengaan, heel vaak. Mensen worden door schade en schande wijs. En wijze mensen, dat zijn mensen die leren van het leven, van hun fouten. Oudere mensen zijn in hun leven tegen hun eigen zwakheden en hun gebreken aangelopen. En ze hebben daarmee moeten leren omgaan. En jongeren zouden daarmee hun voordeel kunnen doen. Nou, en beide, dat ouderen ervan leren en dat jongeren er ervoor in moeten doen, dat is beide niet vanzelfsprekend. Maar deze oude wijze is geen mens, zoals jij en ik. Deze oude wijze, dat is God, Yahweh, de schepper van hemel en aarde. En Daniel ziet hem. En om hem heen ziet hij staan de tronen van deze wereld. Hemel en aarde staan voor hem. Vuur gaat voor hem uit. Indrukwekkend, als je dat gaat bedenken. En dan worden de boeken geopend. En dan wordt recht gesproken. De dieren, de heersers van deze wereld, zij zullen in een openbare rechtszitting hun vonnis aanhoren. De vierschaar, staat er in de oude vertaling. Een enorme menigte van dienende engelen staat er omheen. En je voelt gewoon, ze houden de adem in. En dan, zegt Daniel, verschijnt er met de wolken in de hemel iemand die eruit ziet als een mens. En Daniel ziet dat iemand van de aarde op een wolk, die woonplaats van God, de almachtige schepper van hemel en aarde, binnenkomt. Hij ziet het letterlijk eigenlijk de omgekeerde wereld. En dan zal die mens, of die figuur die eruit ziet als een mens, die mens hetzelfde lot ondergaan als die vier dieren. Zal in hem de hele mensheid eveneens veroordeeld worden? Nee. Er gebeurt juist het omgekeerde, staat er. Hem wordt gegeven de heerschappij, de eer, het koningschap en het eeuwige koninkrijk. Dat is, broers en zussen, de diepe, glorieuze betekenis van hemelvaart, wat Daniel te zien krijgt. Het verlossingszoon van de mensenzoon Jezus Christus bereikt zijn hoogtepunt. Wanneer hij binnengaat in Gods heerlijkheid en plaatsneemt op de troon. En in de brief aan de Hebreeën schrijft de schrijver daar heel nadrukkelijk over. Hij zegt, toen Jezus het einde had bereikt, de uiteindelijke volmaaktheid, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. En dan het einde bereiken, die uiteindelijke volmaaktheid, waar Hebreeën 5 het over heeft, dat is de binnenkomst van de Heer Jezus in de hemelse troonzaal, waar recht gesproken werd en wordt. Daniel ziet iemand vanaf de aarde op een wolk die hemel binnenkomen, die woonplaats van God, die hemelse rechtszaal, die vierschaar, waar de oude wijze recht spreekt. En hij ziet eruit als een mens die daar binnenkomt. Maar een mens heeft in dat heilige der heiligen niets te zoeken. Hebreeën noemt Jezus de grote hoge priester. Hebreeën spreekt hoge priesterlijke taal. In het Oude Testament, in Israël, worden dagelijks offers gebracht. Maar er is maar één moment dat aan al hun offers een beslissende betekenis geeft. En dat is de grote verzoendag. Dan ging de hoge priester met het bloed binnen in het allerheiligste, in het heilige der heiligen. Tot voor Gods troon naderde hij met dat bloed. Nou, een mens heeft in dat heilige der heiligen inderdaad niets te zoeken, behalve de hoge priester. En zo ging Jezus dat heilige der heiligen binnen, met zijn eigen vlees en bloed. Dat voor Gods troon. Een mens heeft in het heilige der heiligen niets te zoeken behalve Jezus Christus. En zo gaat Daniel 7 over de verhoging van de Messias, over de aanvaarding van het volbrachte offer van Jezus Christus door God de Vader. Over zijn troonsbestijging, over zijn inauguratie als heerser van hemel en aarde. Daniel heeft inzage gekregen in wat er gebeuren zou. En God liet hem zien, zonder dat hij kon weten wat het betekende. God liet het hem zien. En wat hij zag, ontroerde hem diep, staat er. Daniel, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt. En ineens ben je daar bij wat beschreven wordt in Lucas 24 en Handelingen 1. De leerlingen die staan daar en die maken het mee van de andere kant, van de onderkant. Van de aarde. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. That's all. Meer zagen ze niet. Omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Handelingen 1. Nou, een wolk is in de Bijbel het teken van Gods aanwezigheid. De wolk boven de tabernakel, de wolk op de Sinaï, de wolk bij de verheerlijking van de berg. En hier weer die wolk van Gods aanwezigheid. Kijk, die leerlingen die hadden zoveel met Jezus meegemaakt hier op aarde. Ze wisten zoveel meer van de Messias. Ze hadden zoveel meer van hem gehoord dan Daniel. Ze hadden met hem gegeten en gedronken. Ze hadden met hem gelachen en ze hadden met hem gehuild. Maar datgene wat Daniel te zien kreeg, daar keken zij nu van de onderkant tegenaan. En wat deed dat met hen? Ervoeren ze dat als een verlies, een afscheid? Was dit voor hen een soort laatste halte? Of waren ze ontroerd? Net als Daniel. Nee, er staat, ze aanbaden hem. Ze keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar God loofde. En Jezus had tegen Thomas gezegd, zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. En ook die leerlingen konden niet weten. De enorme omkering die in de geschiedenis van hemel en aarde. De enorme omkering in de relatie tussen God en mensen die er op dat moment plaatsvindt. Op het moment dat zij naar de hemel staarden om hem na te kijken. En weet je, wij leven zoveel jaren later, zoveel jaar na Daniel, zoveel jaar na de... En wij weten nog iets meer. Want de Heer laat aan Johannes ook iets zien. Hij zegt, op dat moment breekt er in de hemel oorlog uit. Zodra, en in Openbaringen staat, zodra het kind de hemel binnenkwam. Zodra Jezus de hemel binnenkomt, breekt er oorlog uit. Jezus komt als mens, als overwinnaar, als hoge priester, met zijn eigen vlees en bloed. En hem wordt alle macht in hemel en op aarde gegeven, zoals Daniel het had gezien. En laat dat eens goed tot je doordringen. Op hemelvaartsdag besteeg een mens de troon van God, de troon van het heelal. En op dat moment, op dit moment, zoals wij hier nu zitten, zit er nog een mens, Jezus Christus, op de troon van het heelal. En tot in alle eeuwigheden zal hij daar zitten, die mens, Jezus Christus, op de troon van het heelal. Dat is de troon die Gods tegenstander, de Satan, de slang, voor zichzelf in gedachten had. En daar komt een mens. Stel je voor, een mens. Dat schepsel van God, dat beeld van God, dat hij al eeuwenlang, die Satan al eeuwenlang zo succesvol in zonde heeft weten te brengen en te houden. Geknecht heeft onder de knoet van ijzeren heersers, die hij op alle mogelijke manieren bij God vandaan wist te houden. Weet je, het betekent de definitieve onttroning van zijn satanische, demonische macht. Want die troon van het heelal, die was nooit voor hem bestemd. Die wilde hij, maar die was niet bestemd voor een gevallen engel. En dan breekt er oorlog uit in de hemel. De draak en zijn engelen worden verslagen. Net als die vier dieren uit Daniel 7. Ze worden uit de hemel geworpen. Voor hen is er in Gods nieuwe wereld, met Gods nieuwe koning, geen plaats meer. Maar die machteloze Satan met zijn duistere engel, die slaat hier op aarde nog steeds om zich heen. Als een brullende leeuw staat er in 1 Petrus 5. Maar hij weet dat hij... dat hij geen enkele poot meer heeft om op te staan en dat zijn impact nooit meer hetzelfde zal zijn. Toch doet hij er alles aan om die oogst van mensen, die oogst van Jezus Christus, om die oogst van mensen voor Gods nieuwe wereld zo klein mogelijk te houden. En als zijn vernietigende werk niet zo schrijnend reëel te zien was in deze wereld, broers en zussen, dan zou je er ook nog om kunnen lachen. Hoe zag Daniel dat ook alweer in zijn visioen? Van die vier dieren werden er nog enige wel hun macht ontnomen, maar nog een tijd van leven gegeven. Alle heersers en machten die op aarde de boel traineren, ook nu nog, die op aarde de boel op stelten zetten, ze zijn er wel, maar ze zijn het niet meer. Hun macht is beperkt en hun vonnis ligt vast. Voor de Satan en zijn demonen is de vernietiging en het vuur, zegt Jezus in Matthäus 25. En Daniel, die ziet het gebeuren voor zijn ogen. Datgene waarvan Daniel een vooruitblik krijgt, daarvan krijgt Johannes een terugblik. Als een bevestiging van het visioen van Daniel. Maar als je dat allemaal op je laat inwerken, broers en zussen, het is te machtig voor mensen om te begrijpen en te bevatten. En toen vroeg ik me af, wat betekenen nou deze dingen voor ons dan? Wat moeten we met die beelden en die voorstellingen? Die ons beperkte voorstelling zo ver te boven gaan. Het geheim is geloven en vertrouwen. Allereerst dat er een toekomst vol van hoop aan zit te komen. Christus heeft de weg vrijgemaakt voor mensen om weer met God in relatie te komen. Dat geldt voor jullie allemaal, voor ons allemaal. Er is een weg naar God om de relatie met Hem te herstellen, die aan te gaan. En dat is wat Jezus heeft bewerkt. Die hemel is weer open voor ons. Die hemel is weer open. Maar wat is dat dan, die hemel? Waar is dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? Dat zijn vragen waarop we alleen maar in geloof iets kunnen zeggen. Omdat het ons begrip zo ver te boven gaat. En daarom, als we zeggen de hemel is open, u bent welkom bij de Heere God in de hemel, dan bedoelen we, je bent welkom op de plaats waar God is, waar God woont. En daar, op die plek, is de wereld zoals God die bedoeld heeft, vanaf het begin. Het is er schoon, het is er heilig, er zijn geen belemmeringen, er zijn geen beperkingen, er is geen rouw meer, er is geen verdriet, er is geen tranen, er is geen oorlog en er liggen geen aanklachten. Er zijn geen kerkhoven meer. Ik zei toch, het gaat ons verstand verre te boven. Er is geen aanklager meer die je kan beschuldigen. Bij God. Denk je dat eens in? Het grootste bewijs daarvoor is dat Jezus daar is. Hij is ons voorgegaan. En wij mogen volgen. Die plek is er voor zijn volk. Voor allen die in hem geloven. Voor jou, voor u, voor mij. Dat is dé plek om volmaakt te zijn. En we zien dat hier nog niet in het gewone leven. En wij zoeken naar die plek. En we willen het zo graag hier en nu en direct. In ieder geval sneller dan God. En we willen het graag duidelijker. En we doen soms alsof we het allemaal al hebben en begrijpen en aanvaarden. Maar soms weten we niet waar we het moeten zoeken. Ja, heel soms krijg je een inkijkje. Zoals Daniel en Johannes. Soms hebben we allemaal wel even het gevoel, dit is het. En dan ontroert dat je. En dan ontroert dat je diep en we worden stil en het verwart ons. Of je gaat juichen, je gaat dansen, je gaat springen. Zoals de leerlingen die God loofden en in grote vreugde teruggingen naar Jeruzalem. En dan voelen we iets van die overwinningsroes uit Openbaringen. Ja, hemel en allen die daar wonen. Maar al snel is er weer die wolk. dreigen en we weten dat God er is. Maar dan zien we om ons heen en we zien het woeden en het razen van de wereld. Het razen van de Satan, die weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Want voor hem geldt dat relinquenda. Hij loopt op zijn laatste benen. En we worden weer bang. Ja, soms krijgen we een inkijk. Maar de meeste mensen, de meeste van ons doen, moeten het doen. Net als de leerlingen met het woord van de Heer. Met de belofte van de Heer. Zalig ben je als je dat niet gegeven, niet ziet, maar en toch gelooft. Dat is wat de Heer beloofd heeft. Zalig ben je wie niet ziet en toch gelooft. En daarom beloofde Jezus de Heilige Geest aan al die mensen. Hij beloofde de Heilige Geest om vol te houden. Alle mensen die volhouden, gaf hij de Geest om vol te houden. En alle mensen die vertrouwen op hem, die gaf hij de Geest om te blijven vertrouwen op die nieuwe wereld. Om vol te houden, daar naar uit te zien. Hij geeft de Geest aan mensen die hem daarom bidden. Om die nieuwe wereld bidden, om de Heilige Geest bidden. En hij geeft die om te blijven bidden. Hij geeft zijn Geest aan mensen die willen meewerken aan de bouw van die nieuwe wereld. Tot eer van God, zodat ze kunnen meebouwen, blijven werken en volharden. Hij geeft die Heilige Geest, zodat jij en ik kunnen en willen leven en geloven en vertrouwen uit die belofte van hem. En dan is er nog één laatste ding, niet onbelangrijk. Wij mogen delen in dat koningschap van de Heer Jezus. We begonnen te zien hoe Daniël een visioen krijgt. Die machten van de wereld, voorgesteld als vier dieren. Die machtige, maar corrupte en gewelddadige regeringen die in de wereld opereren. Daniël ziet het. Maar Jezus werkt in dat koninkrijk van hem, op die plek waar God is, werkt Jezus aan een perfecte democratie, een perfecte harmonie. En Daniël krijgt ook dat te zien. Hij zegt, daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen en behouden voor altijd en eeuwig. En in Openbaringen lezen we dat wij met hem zullen heersen. En dat betekent niet dat wij allemaal kleine koninkjes worden of zijn of zo, nee. Het is de complete volmaakte samenleving, de volmaakte balans, de volmaakte harmonie. Dan wordt de aarde weer een paradijs. En wordt het zoals het was in het begin. Zo zal het zijn. Tot in de eeuwen der eeuwen. En daarom, op deze kroningsdag, misschien wel het grootste feest van alle christelijke feesten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Tot in de eeuwen der eeuwen. Halleluja. Amen. Kroon hem met gouden kroon. Dat gaan we zingen. Lied 140. Ga u voor in dankgebed. Heere God, dank u wel dat u hebt willen komen naar deze aarde toe. Dat u kwam in onze duisternis. Dat u zich niet schaamde voor ons. Dank u wel dat u ook weer terug bent gegaan naar de hemel. Om de hemel open te maken voor mensen zoals wij. Dat wij mogen delen in uw offer, in uw glorie, in uw majesteit. Heer, het wonder is voor ons zo groot om te begrijpen. Veel te groot. Maar ook veel te kostbaar om ons er niet eindeloos in te verheugen. Leer ons leven uit die verwachting, uit die belofte, elke dag die u ons hier geeft. Uit die zekerheid dat u regeert, forever and ever, voor eeuwig. Dank u wel dat wij mogen bidden, dat u ons hoort. Dat u weet wat we nodig hebben en dat u daarin wilt voorzien. Door uw Heilige Geest. Heer, zo willen we u bidden voor elkaar in de wereld om ons heen. Wij bidden u voor elke zieke man of vrouw die verlangt naar onze trouw. We bidden u voor wie eenzaam is gebleven en wie eenzaam zijn gemaakt. Wilt u aan hen allen geven dat ze met uw liefde worden aangeraakt. Voor de mensen die in nood, soms verlangend, zoekend naar de dood. Die door iedereen verlaten en alleen met hun verdriet niet meer hopen, niet meer praten. Heer, vergeet toch deze mensen niet. Schenk stervenden uw vrede. Dank u wel dat we mogen weten dat u daar bent met hen die eenzaam zijn. Dat u rust wilt geven aan hen die verbitterd zijn. Heer, geef de wereld ook een geweten en verlos ons van het kwaad. Heer, als we steeds opnieuw worden stilgezet bij de onvoorstelbare gevolgen van de zonde en de onvoorstelbare razen van de Satan hier, dan roepen wij naar u, ontferm u over ons. Zo bidden wij u voor de zwakken die ontdaan en machtloos door de wereld gaan. Voor de doven en de blinden, voor de mensen zonder stem, dat zij toch hun weg gaan vinden naar dat nieuw beloofde Jeruzalem. Heer, wij bidden u voor wie angstig en beducht voor zijn leven is gevlucht. Die een vreemdeling moet wezen tegen haat en nijdbestand. Voor alle mensen die in ons land een plek zoeken om te slapen, te rusten en een toekomst op te bouwen. Geef vrede, Heer, geef vrede. We bidden nu voor alle mensen die honger lijden. Maak dat wij van al onze rijkdom, waarvan we toch belijden dat we ze van u kregen, willen delen. Zoals u alles met ons wilt delen, wat u hebt gewonnen en bezit. Heer, geef dat de naam van Jezus Christus mag groeien en bloeien in deze wereld. Dat het mensen bereikt. We bidden u voor de kinderen in al die landen waarvan u, o God, de namen weet. Dat hun toekomst niet zal stranden op de klip die oorlog, honger of vervolging heet. Geef, Heer, dat uw licht en uw genade mag doordringen tot de meest duistere plekken op deze aarde. Hoor ons bidden, Heer. Wees bij ons als wij weer naar huis gaan. En weer in onze gewone dingen terugkomen. Geef dat we dat feest van uw glorie en uw kroning nog gaan vieren. Vervul ons hart en ons leven met uw Heilige Geest. Om uw naam wil. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden voor het bekendgemaakte doel. Daarna ga ik u de geloofsbelijdenis lezen en zingen we uit de Weerklankbundel het lied Christus is de ware hoeksteen. Eerst de eerste drie versen en na de eerste vier versen en na de zegenvers 5. Ik weet niet of dat nog te regelen is, maar kunnen jullie daar de noten bij? Of is dat lastig? Hebben jullie die? Weerklank? Nou ja, oké. Okay. Maakt ook niet uit. Ik hoop dat het lukt. Het is een prachtig lied. Het is een Engelse hymne. En de melodie is niet heel moeilijk. En het is een juichend loflied. Maar eerst de collecte. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. Hij is mens geworden. Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Maar op de derde dag is Hij opgestaan uit de schriften. Hij is opgevangen naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen. De levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene, christelijke, apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de eenheid met de Heilige Geest is en blijven met u allen.